Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil met jullie vanmorgen gaan nadenken en lezen uit Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18 wil ik met jullie gaan lezen. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. Hebreeën 10 vers 1. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zeide ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd, hoewel ze overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond al dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover. Ik heb het boven gezet: Christus brengt ons tot volmaaktheid. We hebben net gelezen dat, en ook de afgelopen maanden kan ik eigenlijk wel zeggen, zijn we bezig geweest met al die offers waar prachtige beelden in zitten, heenwijzingen naar de Heer Jezus Christus. En toch staat hier in Hebreeën 10 dat die wet, vers 1, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige dingen. Dus dat heeft te maken met de toekomstige dingen, dat het te maken had met dat Jezus degene was die werkelijk moest zou gaan komen. Dat die wet, hoewel het een schaduw was, dus dat lijkt er heel veel op. Als je in het zonlicht staat, dan zie je mijn schaduw. Het is heel dichtbij, maar ik ben het niet. Het is maar een schaduw. Het is maar een beeld. En volgens de wet werden daar die offers gebracht in het Oude Testament. Dag in dag uit, jaar in jaar uit. Maar die wet bracht hen nooit tot volmaaktheid. Dat hebben we in vers 1 gelezen. Ik zal het nog een keer voorlezen. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Dus hoewel het overeenkomstig de wil van God was dat er al die offers werden gebracht. Als Israël iets gezondigd had, dan moest hij een schuldoffer brengen of een zondoffer. En ze konden een dankoffer brengen, een graanoffer of een brandoffer. Al die offers die daar jaren zijn gebracht. En dat is echt gigantisch als je leest, als je dat zou uitrekenen hoeveel bloed daar gevloeid moet hebben door dieren die daar geslacht zijn. Maar het bracht hen niet tot volmaaktheid. Want dan zegt de vers 2, zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren. Dus als zij door de offers onder het oude verbond die zij brachten volmaakt zouden worden, dat ze dus volmaakt waren, dus niet meer zouden zondigen, dan zouden ze gestopt zijn. Want dan zouden er geen zondoffer, geen schuldoffer meer gebracht worden. Al zouden ze tot die volmaaktheid gekomen zijn. Dat zegt vers 2. Dan zou er een einde gekomen zijn aan het offeren, hè, als vraag. Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde. Want ze zouden volmaakt zijn. Dus er was geen enkel bewustheid zouden dan meer zijn van zonde. Wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Dan zou er dus niet meer nodig zijn dat er geofferd werd. Maar nu wordt men door deze offers, vers 3, elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Nou, dat wijst ook heen naar de grote verzoendag die één keer per jaar gebracht werd. Ook in de tabernakel hadden ze één keer per jaar een grote verzoendag waar ook alle zonden van het volk op zo'n stier dan gelegd werd. Of voor de priester op zo'n stier en voor het volk op twee geitenbokken. En die ene werd dan geofferd en die andere die werd dan in de woestijn gestuurd. He, zover het oosten is van het westen, zover zijn de zonden verwijderd van mij. Zegt de psalmen. Dus elk jaar werden ze aan de zonde herinnerd door de hoge priester die daar ook de zonde beleed. En uiteindelijk door middel van handoplegging ging die zonde over op het dier. En dan zegt hij het nog een keer in vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Dus het was volkomen naar de wil van God en toch nam het de zonde niet weg. Het was eigenlijk een hopeloos iets. Ze bleven maar offeren, omdat het bracht hen niet tot volmaaktheid. De wet veranderde de Israëliet niet. Steeds weer vervielen ze terug in de zonde. Ze werden niet veranderd. De zonde werd niet weggenomen. Ze kwamen niet vrij. En dan komt vers 5. Zo prachtig. Daarom zegt hij bij zijn komst. In de wereld slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Dit wijst heen naar de Heer Jezus. Hij heeft een lichaam gereed gemaakt. Christus is naar deze wereld gekomen die het volmaakte offerlam is geworden. Die volledig zichzelf heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Vers 1 tot en met 4 laat ons zien de onvolmaaktheid van het oude verbond. En hier gaat de schrijver verder dat er daarom een ander moest komen. Die ons wel in die volmaaktheid kan brengen. In de volmaaktheid die er is in hem. Zoals de Heer Jezus ook zegt in Matthäus 5 tegen zijn discipelen, wees u dan volmaakt zoals ik volmaakt ben. Dat was een opdracht. Dat is natuurlijk een onmogelijkheid, iets in onszelf om volmaakt te leven naar datgene wat God van ons vraagt. Maar het is mijn verlangen, en ik geloof ook dat het Gods verlangen is, want het woord zegt het, dat wij dieper inzicht gaan krijgen in het volmaakte offerlam van de Heer Jezus. En dat heeft hij gedaan ten eerste voor zijn hemelse Vader, om volkomen zijn leven te geven voor hem. Maar ten tweede ook voor u en mij. Dat wij deel krijgen aan dit volmaakte leven. En dat het geen theorie blijft en we het wel weten ergens. Maar dat het praktijk wordt in uw en mijn leven. Want Gods woord stopt niet bij de rechtvaardigmaking. Gods woord gaat verder naar heiligmaking. En dat we verder volmaakt moeten worden in ons leven. We zijn in Christus volmaakt. En zijn vervolmaking zou je kunnen zeggen dat wij steeds meer verder volmaakt worden naar het beeld van zijn Zoon. En daar is God mee bezig, door de Heilige Geest. En hier haalt de schrijver aan, waarschijnlijk is het Paulus geweest, dat weten we niet zeker. Die haalt hier aan Psalm 40. Laat het even lezen, deze vers 5 tot en met 7 nog een keer. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Hoe kan dat nou? Brandoffers en offers hebben God niet behaagd. God had een veel hoger plan. Hoewel dat natuurlijk voor die Israëliet die daar vrij uit kon gaan, die daar zijn schuld had beleden, de dingen die hij had gestolen zelfs moest rechtzetten. Hij had ook iets van een geproef, van vergeving, maar hij werd vergeven. En toch waren al die offers van al die dieren, behaagde God niet. Maar het wees allemaal heen. En daarom kon God die offers van de Israëliet accepteren. Waarom? Omdat het heen wees naar het lam Gods dat zou gaan komen. Die al voor de grondlegging der wereld u en mij op het oog heeft gehad. En ik heb echt een diep verlangen in mijn hart. Dat is ook echt, dat we mogen gaan zien ook vandaag. Zijn liefde als eerste voor de Vader, de Heer Jezus. Maar ook voor u en mij. De liefde van de Heer Jezus die zijn leven heeft gegeven. Vers 7 zegt, toen zeide ik. Hier zegt Jezus, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen. O God. Hier zien we heel duidelijk dat Jezus er al was vanaf eeuwigheid. Dit zegt hij terwijl hij nog in de hemel is. Terwijl hij nog, dat dit al over hem geschreven staat in Psalm 40 toen hij nog niet was gekomen naar deze wereld. Jezus was al van eeuwigheid de Zoon van God. Maar hij was nog geen mensenzoon om u en mij te kunnen redden. Hij werd pas mens toen hij geboren werd uit de maagd Maria. Daarvoor was Jezus al van eeuwigheid. We lezen ook onder het oude verbond en ook wat Paulus dat later aanhaalt in de Korinthebrief. Dat zelfs de rots die met hem meeging in de woestijn, dat Christus was. Alleen nog verborgen, die nog niet geopenbaard was in het vlees. Hij is het vlees geworden woord, de Heer Jezus. En we weten dan bij Mozes dat hij die rots slaat en dan komt daar die stroom, die water uit die rots. En dan zegt Paulus van dat was Christus. Die al, wat al heen wees dat hij geslagen zou worden aan het kruis van Golgotha. En dat wij, wie in hem gelooft, dat de stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Dit heeft Christus bereid. Hij heeft zijn leven volkomen gegeven als eerste voor de Vader. En er zit zoveel meer bij. En ik wil met jullie daarna gaan kijken, eventjes naar Psalm 40, want daar wordt deze tekst aan gerelateerd. Hij zegt het zelf, in de boekrol is over mij geschreven. Nou, dat klopt. We weten ook van de Heer Jezus dat hij met de Emmausgangers loopt. En dan gaat hij ook de boeken van Mozes uitleggen dat daarover geschreven is, al over de Heer Jezus. Maar de naam van de Heer Jezus komt daar nog niet in voor. De rots, ja, was Christus, maar dat hebben zij toen nog niet begrepen. Maar wij nu in het nieuwe verbond, is het Gods verlangen om door de Heilige Geest ook de diepte, ook van het Oude Testament, al te gaan verstaan hoe een rijkdom daarin zit voor u en mijn ziel. Dat wij leven tot glorie van zijn naam. Nou, in de boekrol hebben we gelezen in Hebreeën 10 is over mij geschreven. Nou, de boekrol, Psalm 40, vers 7 tot en met 9, heeft de Hebreeën schrijver geciteerd in het Nieuwe Testament. En ook in Psalm 40 wil ik hem even met u voorlezen. Psalm 40, vers 7, daar staat, u hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Hier wordt al geprofeteerd dat de Heer Jezus er vreugde in vindt. Om de welbehagen van zijn hemelse Vader te doen. In de praktijk van zijn leven. En dat is ook iets wat ook ons iets te zeggen heeft. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Nou, als je goed gelezen hebt, staat hier een iets andere zin in dan in Hebreeën 10. In Hebreeën 7, of in Psalm 40 staat hier, u hebt mijn oren doorboord. Nou, nu is het zo, dat is misschien een beetje moeilijk, dat heb ik ook allemaal uitgezocht, maar vroeger had je, ik weet niet hoeveel jaren voor Christus dat geweest is, maar toen is het Oude Testament vertaald in het Grieks. We weten dat het Oude Testament in het Hebreeuws is geschreven. En het Oude Testament is vertaald in het Grieks en dat noemt men de Septuaginta. En wat hebben ze nou gedaan? In de Septuaginta hebben ze Psalm 40 met wat hier staat, u hebt mijn oren doorboord, hebben ze vertaald naar, u hebt mijn lichaam bereid. En nu hebben we het Nieuwe Testament, hebben we net gelezen. En u mag het allemaal vergeten, want het gaat om de inhoud. Maar in Hebreeën 10 hebben we gelezen, daar staat niet over oren doorboord. Daar staat in vers 5, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Daar zijn ze eigenlijk, de vertalers, verder gegaan op de Septuaginta. Zoals de Septuaginta van vertaald heeft uit Psalm 40, een lichaam gereed gemaakt. Daar staat dus niet in de Septuaginta, u hebt mijn oren doorboord. En in het Nieuwe Testament hebben ze dat overgenomen, waar het oren doorboord niet bij staat. Maar hier staat heel duidelijk, in Hebreeën 10 vers 5, een heenwijzing naar Psalm 40. En nou hebben we het er van de week al een keer in de kring over gehad, dat Jozef het aanhaalde. En nou wil ik ook met jullie daar uit het Oude Testament een stukje uit gaan lezen. in Exodus 21, waar ook dat oor doorboord over geschreven wordt. En dan lijkt het misschien een hele andere zin van, u hebt mijn oren doorboord of u hebt mijn lichaam bereid. Ik hoop dat we dan gaan zien dat het eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar verschilt, wat dat betekent. In Exodus 21, daar wil ik 6 versen met jullie lezen, daar staat boven bij mij bijzondere wetten. Exodus 21, daar staat, dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen. Maar in het 7e mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Een prachtig beeld, hè? Het getal 7, het getal van de volheid. In het 7e jaar mocht die slaaf was, bij een ander Israëliet, mocht hij daar vertrekken. Dus dan moest die baas hem vrij laten gaan. En we weten, hè, de 7 keer 7, 49. Dus in het 49ste jaar was er ook weer dus een sabbatsjaar, waardoor ook de slaaf weer vrij mocht komen. En in het jaar 50, het 50ste jaar, had je het jubeljaar. En daar kwam de slaaf niet alleen vrij van zijn heer, maar kreeg hij ook alles wat hij niet meer had, wat hij verloren had, misschien wel door verkeerd te handelen, of door niet te luisteren naar de Heere God, of welke fout of wat hij ook had gedaan, kreeg hij terug. Dat gaat over het jubeljaar. Maar hier gaat het over het 7e jaar dat hij ook mocht vertrekken, maar dan kreeg hij niet al zijn bezittingen terug. Dus elke 7 jaar kreeg je vrijheid, maar 1 keer in de 50 jaar kreeg je niet alleen vrijheid, maar kreeg je ook je bezittingen terug. Vers 3. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken. En als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Dat is wel fijn, hè? Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zijn zonen of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren. En moet hij zelf alleen vertrekken. Dat is apart. Als je dus had gediend bij iemand en je was met zijn dochter getrouwd, en je had kinderen gekregen, dan mocht je na het 7 jaar vertrekken, maar jouw vrouw en kinderen die bleven eigendom van die baas. Die mocht je niet meenemen, je mocht alleen vertrekken. En dan vragen we ons af, waarom was dit nou allemaal? En dan moeten we het oog houden dat de Heer Jezus zo vaak aanhaalt, dat in het Oude Testament de verborgenheden zitten, dat het heen moet wijzen naar de Heer Jezus. De hele schrift is door God ingegeven om ons op te bouwen, ons op te voeden in de, ons op te voeden in de zuivere leer. In ieder geval, het voedt ons op om te leven tot glorie van zijn naam. Nou, en dus met dat oogpunt wil ik met jullie hiernaar gaan kijken, wat dit nou betekent, want het lijkt heel raar. Maar dan staat er in vers 5, maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrijman vertrekken. Dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Hier komt weer die zin terug die we ook hebben gelezen in Psalm 40. En Hebreeën 10 haalt Psalm 40 aan, wat ook hier weer naar verwijst. Die priem die zijn oor doorboort, zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Dus die slaaf op het 7e jaar, mocht hij vrij uitgaan. Maar als hij zijn heer zo lief had, en zijn vrouw, en zijn kinderen, en hij wilde niet vertrekken, maar hij wilde vrijwillig uit zichzelf hen dienen, dan moesten ze naar de deurpost gaan, en dan bij de rechters, en dan wat gebeurde er dan? Dat hebben we gelezen, en dan werd zijn oor werd doorboord met een priem. He, zoals we vandaag de dag een oorbelletje zouden zetten, werd daar in die tijd werd er een priem doorheen gezet, als teken, als een verbond, dat hij vrijwillig zijn leven gaf, voor zijn baas, nog een keer, voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. 3 stuks worden hier opgenoemd. En er staat heel duidelijk bij. Vers 5 nog 1 keer. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Over dat woord, daar moet je eens over nadenken. Lief. Als hij dat dus vrijwillig deed, uit liefde voor hen. En hij wilde niet als vrijman vertrekken. Als we dit nou doortrekken, in Hebreeën hoofdstuk 10. Dat Christus een lichaam gereed gemaakt is voor hem. Dat hij zijn leven volkomen heeft gegeven. Dan moeten we beseffen dat de Heer Jezus, die had vrijheid daar in de hemel. Hij had alles wat hij, hoger is er niet. De Heer Jezus heeft vrijwillig gekozen om zijn leven af te leggen naar deze wereld. Hij wilde niet in die vrijheid blijven leven waarin hij leefde, in die heerlijkheid bij God de Vader. Wat het allerhoogste is, wat hoger bestaat er niet. Nee, hij legde vrijwillig, als slaaf kwam hij naar deze wereld. En hij heeft vrijwillig zijn lichaam laten doorboren en het oor, heel mooi beeld ook, staat natuurlijk eerst voor het gehoor. Gehoorzaamheid. Hij heeft volledig de wil van de Vader gedaan, omdat hij de Vader lief had. Dat is een heel mooi beeld, zoals deze slaaf zijn meester lief had. Mogen wij weten, vanuit het nieuwe verbond waarin wij leven, Christus heeft de Vader zo lief, dat hij zich volledig heeft vernederd, ja zelfs tot de kruisdood. En hij dat niet alleen, hij heeft ook zijn vrouw lief. En wij weten vanuit de schriften dat ons Paulus is geopenbaard, dat wij de gemeente, de vrouw van Christus zijn. Als broeders, zusters, heeft Jezus zijn leven volkomen gegeven, omdat hij u en mij lief heeft. En het heeft mij zo getroffen dat hij zoveel liefde had, dat hij vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor jou en mij. En het staat erbij, en voor zijn kinderen. En toen moest ik denken, van de week hebben wij een week van gebed, en bijzonder voor de kinderen. En Jezus houdt van kinderen. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want voor de zulke is het koninkrijk van God. En jullie kinderen hebben vanmorgen iets gehoord, dat het tijd is, dat het ook een tijd is om opnieuw geboren te worden. Heel eenvoudig, de Heer Jezus, te geloven in de Heer Jezus. Dat je de Heer Jezus aanneemt, dat je je vertrouwen stelt met je heel je hart op de Heer Jezus. Dan zal Hij door zijn geest ook in jullie harten werken. En dat is Gods verlangen, want Hij houdt van kinderen. En hier in dit vers zien we dat terug, dat de slaaf uit liefde voor zijn meester, uit liefde voor zijn vrouw, uit liefde voor zijn kinderen, zijn oor liet doorboren. Zo mogen wij weten, terug naar Hebreeën 10, dat Christus een lichaam bereid heeft. En daarom begint vers 5 van Hebreeën 10 zo prachtig. Daarom, zegt hij, die oude offers wezen heen naar datgene wat nog moest gaan komen. En wij kijken terug nu naar datgene wat is gebeurd 2000 jaar geleden, aan het kruis van Golgotha. Dat hij heeft gezegd, de Heer Jezus, die werkelijk het ware brandoffer is, die werkelijk het ware slachtoffer is, die werkelijk het ware graanoffer is, waar we hier hebben gelezen in Hebreeën 10, vers 5 tot en met 7. Hij heeft gezegd, ik ben gekomen, wat in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen. Het hoogste wat Jezus kon doen was de wil van de Vader. Christus heeft de wil van God gedaan. En nou gaat het denk ik niet zozeer over in de zin van dat hij de wil van God heeft gedaan, maar het gaat nog veel dieper dan alleen die wil. Het gaat over de Heer Jezus zijn gezindheid. En dan is het goed van belang om te beseffen dat hij zo vol liefde is voor u en mij, dat hij naar zijn heerlijkheid daar in de hemel aflegde vrijwillig. En dat is misschien even goed om dat ook even bij te pakken in Filippenzen 2. Dat trof mij dat daar ook heel duidelijk staat. Slaaf, gestalte van een slaaf. Kijk, wij kunnen zeg maar gehoorzamen, ook voor de kinderen. Je kan gehoorzamen aan je vader en moeder, omdat hun het nou eenmaal vragen. Kinderen, jullie kunnen allemaal hè, naar je vader en je moeder luisteren, omdat zij het nou eenmaal vragen. Je weet, anders krijg ik straf. He, of iets wat niet leuk is. Dat kunnen wij meemaken als kinderen. Maar als je nou uit blijdschap het doet, omdat je van je ouders houdt, dan is daar een hele andere verhouding. Als je uit blijdschap tegen je vader en moeder, naar je vader en moeder luistert, zul je ook gaan ontdekken dat heel veel dingen waar je naar verlangt, dan ook nog gebeuren. Want als wij juist liefdevol zijn, gehoorzaam zijn, dat is in navolging wat de Heer Jezus zegt. Als wij eerst Hem zoeken, eerst zijn wil kennen en zijn wil doen, dan zal al het andere wat je naar verlangt je ook gegeven worden. Alles wat je nodig hebt. Dus als jullie als kinderen ook gehoorzamen naar je ouders, dat is misschien niet altijd even leuk, vind je misschien niet altijd makkelijk, omdat je het nog niet begrijpt waarom. Maar als je gehoorzaam bent aan je vader en je moeder, zal het zeker weten zegen zijn dat je gaat opleveren. En uiteindelijk zul je daar hem de dank voor brengen. En dat geldt ook voor ons als volwassenen. Als wij gehoorzaam zijn aan de wil van God. Maar nou had ik die twee kanten. Je kunt uit gehoorzaam, omdat het nou eenmaal moet. Met de gezindheid van, mijn vader vraagt dit. Of mijn moeder vraagt dit. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar je doet het dan toch. Maar je kan ook zeggen dat je het uit blijdschap wil doen. Omdat je van hen houdt. Nou, de Heer Jezus, die is ons voorgegaan. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2, vers 5. Dan zegt hij tegen ons ook allen, laat daarom die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. De gezindheid van Jezus hebben we gelezen. In het Oude Testament, Exodus 21. Dat mooi beeld is van de Heer Jezus. Die gezindheid dat hij vrijwillig. En natuurlijk ook in Hebreeën 10 waar het echt over de Heer Jezus gaat. Dat hij vrijwillig zijn leven heeft gegeven. Uit liefde als eerste voor de Vader. Dat was zijn hoogste doel, zijn wil te doen. Maar ook uit liefde voor jou en mij. Hij ons zo lief had, dat hij zelfs tot in de dood toe is gehoorzaam geworden. Moet je over nadenken, die gezindheid van Jezus. Hij is verzocht geweest, heeft er niet aan toegegeven. Hij had het vlees, net als jij en ik, hij leeft ook in het vlees met verlangens. Geen zondige verlangens, overigens. Maar wel, dat hij ook soms, misschien wel had dat hij iets anders wilde doen, want hij zegt zelfs in Gethsemane, zegt hij, laat niet mijn wil gebeuren, maar laat uw wil geschieden. Hij had volkomen zijn wil onderworpen aan de wil van de Vader. En hier spreekt Paulus dat daarom die gezindheid in u zijn. Nou, wat was die gezindheid? Dan kun je lezen in vers 1, vers 4. Als het daar ook gaat over gemeenschap, over innige gevoelens, over ontfermingen, over eensgezindheid, over niet iets doen voor je eigen belang, maar dat je bezig moet zijn wat belangrijk is voor die ander om te dienen. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hij heeft de heerlijkheid verlaten, hij heeft het niet als roof beschouwd. Maar hij heeft zichzelf ontledigd heeft. Hier heb je hem, door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mens gelijk te worden. God is 2000 jaar geleden mens geworden. Om ons, om u en mij, vrij te kopen uit de macht van de duisternis. Uit de macht van de zonde. Christus heeft een volmaakt offer gebracht. En is in de gedaante als een mens bevonden. Hij heeft zichzelf, heeft hij zelf gedaan, vrijwillig. Met de gezindheid. Omdat hij jou en mij op het oog had. Eerst zijn hemelse vader, zijn meester. Daarna ook u en mij. En allen, zegt Johannes 17, ook die door jullie woord nog tot geloof zullen gaan komen. Dat is ook waar hij voor bidt. Hij heeft zichzelf vernederd. Het is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En hij is daarom hoog verheven boven elke plaats. Dat is hemelvaart. Broeders en zusters, als we nou weten dat de Heer Jezus alles heeft volbracht. En voor onze volmaakt offer is geworden. Het oude verbond kon die zonde niet wegnemen. Want elk jaar werden ze eraan herinnerd. Elk jaar moest dat gebeuren. En als de Hebreeën schrijver ons dan leert dat we moeten doorgroeien naar die volmaaktheid. Dat we de beginselen van het geloof, het fundament nou eens laten rusten, zegt Hebreeën 5 en Hebreeën 6 vers 1. Maar dat we mogen doorgroeien naar die volmaaktheid. Hoe vaak moet er in ons leven nog het fundament weer gelegd worden? Dat we weer bezig zijn met zonde. Dat we de waarde van het offer van de Heer Jezus niet op waarde kunnen schatten. Dat we weer opnieuw misschien de vrede zo makkelijk laten roven, omdat we niet geloven in het volmaakte offer van de Heer Jezus. Kennen we dat? Dat we zo snel misschien in ons leven de vrede laten roven, terwijl er een volmaakt offer is gegeven 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. Christus, het volmaakte offerlam. Terug naar Hebreeën 10. Dus al die offers, in vers 8, lezen we hebben niet God behaagd, maar dat ene offer. Wat de raad wordt in vers 9, daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg, wat dus niet tot volmaaktheid kon brengen, om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil, die Jezus vrijwillig op zich heeft genomen, zegt hij, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hij heeft zijn oor laten doorboren. Zijn gehoorgang, zegt een oude vertaling, is uitgegraven, zodat het de stem van God de Vader, die hij elke dag verstond, om de wil van God op aarde te volbrengen. Is het ook niet van u en mij van belang dan, als Christus het heeft volbracht? Ingegaan is in de hemel, zegt Hebreeën 6, als de voorloper. Dat wij in navolging nu ook in de geestelijke wereld mogen opwassen in genade en de kennis van de Heer Jezus. Zodat zijn gezindheid, de gezindheid van Christus, zijn liefde zichtbaar wordt in ons leven. Dat wij verlost worden om bezig te zijn met allerlei beuzelingen of zonden. Maar dat wij elke keer weer bezig mogen zijn met de Heer Jezus zelf. Bezig mogen zijn met datgene wat God de Vader van u en van mij vraagt. En dat we ons daarin verheugen. Ik heb er opnieuw in verheugd, ook in de voorbereiding, dat echt Gods bedoeling is, door zijn volmaakte offer, dat Christus niet alleen, dan moet ik het anders zeggen, dat God de gezindheid van de Heer Jezus ons, ik moet even opzoeken. Dat God de Vader niet alleen de toerekening van zijn Zoon, van zijn volmaaktheid, door Jezus ons toerekent, maar dat ook zijn volmaaktheid door het geloof ook in ons hart komt. Door de wedergeboorte weten wij toch dat de Heilige Geest in ons is komen wonen. Als de Heilige Geest in ons woont, die ons voortdurend in gemeenschap brengt met de Vader. En daarom worden wij door zijn offer, door aan het kruis van Golgotha, worden wij geheiligd. Zijn wij geheiligd, dat betekent dat zijn wij apart gezet om ontzondigd te worden. Een prachtig woord. Ontzondiging. Om in gemeenschap te komen met God de Vader. En nou het beeld van de tabernakel. De Israëliet mocht alleen nog maar in de voorhof komen. De priester mocht in het heilige komen. En één keer per jaar mocht de hoge priester in het heilige der heiligen komen, daar waar God woonde. Als we nu weten dat de Heer Jezus met hemelvaart het hemelse heiligdom is binnengegaan. Volkomen Satan en al zijn demonen, alles wat elke verzoeking heeft doorstaan, volkomen heeft overwonnen. En zit nu aan de rechterhand van de Vader op de troon. Daar waar hij niet meer verzocht kan worden. Als wij nu in de geestelijke wereld weten dat wij met Christus daar ook gezet zijn, in Christus, hoe meer wij Christus gaan leren kennen in zijn volheid, in wie hij is en wat hij heeft gedaan met dat ene offer aan het kruis, ons meegenomen heeft met hemelvaart in de geestelijke wereld, dan zullen we gaan ontdekken welke verzoeking er ook komt en gebeurt. Hij vindt niets aan mij. Dit is wat het nieuwe verbond werkelijk teweeg heeft gebracht. En ik verlang met al mijn stamelen dat we met elkaar meer en meer, als het ware, tot die volmaaktheid mogen doorgroeien, dat Christus zijn volheid in ons openbaar komt. En dat we elke dag mogen leven in de vreugde, niet met een chagrijnig hart, maar met blijdschap van wie hij is. Dat wij in de blijdschap, in navolging van Jezus, nu ook kunnen zeggen, Heere, mijn wil maak ik ondergeschikt aan uw wil. En nou is het gewoon heel eenvoudig de vraag, hoe zit het met onze gezindheid? Hebben wij werkelijk, met eeuwig gesproken, ons oor vrijwillig laten doorboren in navolging van Christus? Christus heeft zijn lichaam gereed gemaakt om de wil van God te doen. En nu vraagt God in navolging, van, ook van jou en mij, dat wij in dezelfde weg gaan als die van de Heer Jezus. Hoe zit het met ons gehoor? Het gehoor, hè, is door het woord van God. Lezen wij het woord, maar de vraag is ook, eigenen wij het ook toe in ons hart? Of blijven wij altijd maar tobben dat we blijven maar arme tierige zondaren? We blijven maar mensen die geen vrijmoedigheid kennen. We blijven maar mensen die, noem alle dingen maar op, die allerlei hindernissen. Maar als we de waarde van het offer van Christus mogen gaan zien, dat hij volkomen in liefde voor de Vader en voor jou en mij, voor de vrouw, voor zijn bruidsgemeente, voor alle kinderen, voor de mensen die nog tot geloof gaan komen, zijn leven heeft afgelegd. Nou is dat ook de vraag, ik geloof ook echt dat het een leerproces is ook in ons leven. Dat wij meer en meer, wij zijn apart gezet om steeds meer ontzondig te worden. Om in die gemeenschap van God te komen. Nou, ik denk allemaal als we iets hebben geproefd van de Heilige Geest, dan zeggen we halleluja, prijs de Heer. Maar als we het niet proeven, dan kunnen we, ja, hoe zeg ik dat, kunnen we wankelen. Dat ken ik ook. Dan mogen we een opwassen in de genade. Maar is het niet Gods bedoeling, Gods verlangen? Dat wij juist door dat ene offer, de Heer Jezus, die alles heeft volbracht, op grond van die wil, zegt vers 10, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. Er hoeft niet nog weer een offer gebracht te worden, of nog meer te gebeuren voor jou en mij. Christus heeft voor eens en altijd het offer gebracht aan het kruis van Golgotha, om ons in gemeenschap met God te brengen. We lezen in Ezechiël 36, dat God zijn naam heiligt, doordat hij zichtbaar zal worden in de harten van de Israëlieten, en dat de omgeving het zal zien dat Gods naam geheiligd wordt in hun hart, die zij ontheiligd hadden door de zonde. En dat is nou net het nieuwe verbond, dat God zijn naam heiligt in u en mij en in de gemeente. Dat Christus steeds meer zichtbaar wordt in jou en mijn leven, door de Heer Jezus. En dat is niet iets van dat wij een soort werkheiligheid weer gaan krijgen, maar dat wij vertrouwen in het volbrachte werk van Jezus die het al heeft volbracht. Wij zijn reeds door zijn wil geheiligd. En dat staat zo heel mooi in vers 11 en 12 van Hebreeën 10. Er staat iedere priester. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Ja, dat was onder het oude verbond. Die Israëliet, die priester, die was continu bezig daar om al die offers te verzorgen. Hij was continu aan het werk. Hij was continu bezig. En er kwam nooit een eind aan, want ze bracht men niet tot volmaaktheid. Hoewel het volgens de wet was, dat hebben we gelezen in vers 1 tot 4, al die offers bracht de mens niet tot volmaaktheid. Maar deze priester, daar gaat het over Christus, de Heer Jezus, is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Dus onder het oude verbond stond de priester in te werken, en er kwam nooit een einde aan, dus er kwam nooit een rust, er kwam nooit een volmaaktheid. Nu is deze priester gezeten, staat er. Hij staat niet, maar hij zit. Hij is daar gezet in de hemelse gewesten, boven elke macht en kracht. Dat is hemelvaart. En nou mogen wij in die geestelijke wereld daarin delen. Dat wij daar ook mogen rusten in zijn volmaakte offer. En dat hij zijn volmaakte leven u en mij meedeelt in de geest. En dat zijn volmaakt leven in ons leven zichtbaar wordt. En wij moeten daarom van, we zijn al reeds geheiligd, maar in ons leven mogen wij steeds meer daarin opwassen. Om geheiligd te worden, dan gaan we vaak ook door, moet ik zeggen, we gaan allemaal door dingen heen in het leven, om steeds meer gelijkvormig te worden naar het beeld van zijn zoon. Ik zei vanmorgen nog tegen de broeders, of gisteren geloof ik, of een van deze dagen, barmhartigheid bewijzen vraagt God ook van ons. Dat is de gezindheid die Christus had. Hij heeft zijn barmhartigheid bewezen. Hoe is het met onze barmhartigheid? Als wij de woorden van Jezus horen hoe wij moeten zijn, wees volmaakt zoals ik volmaakt ben, dan zou je lam geslagen kunnen worden, want dat red ik niet. Nou, ik zou u zeggen, dat redt u en ik niet zonder de Heer Jezus. Maar als Christus nou een volmaakt offer heeft gebracht en heeft ons in dat offer meegenomen, is het dan niet de bedoeling dat datzelfde leven van de Heer Jezus in ons leven zichtbaar wordt? Naar elkaar. En dat wij doen de wil van de Vader. Hoe vaak zijn we bewust, Heer, wat wilt u vandaag dat ik doen zal? Elke dag opstaan in de wetenschap, Heer, ik wil vandaag leven volledig voor u. Dat ik mijn hele wil overgeeft aan zijn wil, maar onderwerpt aan zijn wil. Want vers 14 heeft gezegd, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Dus hoe bedoelen we nog eigenlijk tobben? We hoeven niet meer te tobben, lieve broeders en zusters. Hij heeft u en mij met door dat ene offer tot in eeuwigheid volmaakt. In Christus ziet de Vader ons aan als volmaakt. En ons vlees, en dat is denk ik soms De moeilijkheid kan het zijn in ons leven dat we soms denken dat ons vlees, waar de zonde in woont, dat we denken dat dat soms nog zich gaat bekeren of zo. Ons vlees blijft zondig tot op de dag van ons sterven. Want in ons vlees woont de zonde als macht. Maar ik ben er niet meer. Mijn oude natuur is met Christus gekruisigd. Als mijn oude natuur nou met Christus gekruisigd is, en als er nog hier en daar restanten zijn, dan roept de schrift ons op, houd het ervoor dat wij gekruisigd zijn. Maar in mijn vlees woont nog steeds de zonde. En omdat de duivel dat weet, is hij altijd bezig om ons weer te misleiden, om bezig te zijn met de dingen van de wereld. En ons vlees sluit aan bij de dingen van de wereld. En worden wij weer, als het ware gaat het vlees dan opspelen, en dan raken we de vrede van God kwijt. Daarom roept de schrift ons op om onszelf te verloochenen. In Christus te blijven. In zijn waarheid te blijven. In zijn woord te wonen. Te geloven, toe te eigenen. Datgene dat Christus voor mij een volmaakt offer is geworden. Dat zijn bloed mij volkomen heeft gereinigd. En als ik dan nog in zonde val, mag weten dat Christus zijn bloed, dat we daar een voorspraak hebben bij de Vader, zegt Johannes, die voor mij bidt en voor mij pleit. Dus ik geloof met heel mijn hart dat de duivel zit niet stil om ons weer opnieuw proberen gevangen te nemen, om weer bezig te zijn met de dingen van het vlees, zodat het als het ware geestelijk een deken over ons heen komt, waardoor wij niet zien de waarde van Jezus' offer. En dat heeft alles te maken, zijn wij bereid om niet alleen naar rechtvaardigmaking, als we de Heer Jezus hebben aanvaard, maar ook te zeggen, Heere, ik wil met heel mijn wil, voor heel mijn wezen, met alles wat binnen in mij is, mijn leven volkomen aan u toewijden. Omdat u uw leven volkomen heeft toegewijd voor mij. Uit liefde voor hem, uit navolging van de Heer Jezus. Christus heeft zijn leven volkomen tot in de dood toegegeven. Hij heeft geworsteld in Gethsemane. Hij heeft daar pijn verdragen. En hij bad des te vuriger. Hoe is dat in ons leven? Kunnen we zo snel, daar wil ik jullie mee bemoedigen, kunnen we zo snel misschien weer te neergedrukt raken, maar God vraagt van ons om zijn wil te doen. Dat zijn wil op aarde zichtbaar wordt. En dat wij die misleider, die is verslagen aan het kruis, dat wij eenvoudig ons hart bewaken in Christus Jezus is al gebeden. Dat we in hem blijven, dan zullen we ook de volle vreugde van de Heilige Geest meer en meer mogen gaan ervaren. Want wat God van u en mij vraagt, geeft hij ook door de Heilige Geest. En daarom is het ook van belang dat wij meer gaan verstaan dat de Heilige Geest u en mij te hulp wilt komen in ons dagelijkse leven om eenvoudig te leven tot zijn eer. Romeinen 12 vers 1 roept ons ook op, daar zegt Paulus ook, dat wij onze lichamen, dat onze redelijke godsdienst, dat wij onze lichamen volkomen aan hem toewijden. Dat is een toewijding. Ik zeg, Heer, ik wil alles doen wat u van mij vraagt. In de wetenschap, dat ik mag vertrouwen dat uw Heilige Geest mij te hulp komt. Want u geeft de Heilige Geest, Handelingen 5 vers 32, aan diegene die uw wil doen. Heel vaak kunnen we ook misleid worden, ik moet Gods wil doen, zodat ook eigen kracht. Nou, dat kunnen we helemaal niet. En als we dan nog ergens iets voelen van ons vlees, dan denken we misschien weer, oh, het zal wel niet goed zitten met mij. Nee, je moet in Christus blijven en het woord toe-eigenen, dat hij een volkomen, volmaakt offer heeft gebracht om mij tot volmaaktheid te brengen. Niet alleen tot rechtvaardigmaking, maar ook tot volmaaktheid in Christus. En dan gaan we niet meer met het bezig met het fundament, maar dan gaan we doorgroeien als volwassen broeders en zusters. Die staande blijven in de Heer. En dat we in de geest daar wandelen, daar waar Christus is. Daar waar de boze niet meer kan komen, want hij is uit de hemel verslagen. Hij is uit de hemel neergeworpen op de aarde. Daar waar hij zit, daar reeds zijn wij in de geest. En als we dan daar wandelen, dan zullen we gaan ontdekken in ons leven, als de verzoeker komt, vindt hij ook aan u en mij niks. Is daar volkomen overwinning, want daar is Christus die daar zit. Die daar voor u bidt, die daar voor u pleit. Want hij houdt van u en dat is bewijs is dat hij zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. En nou is ook de vraag voor ons allemaal. Hebben wij ons oor geestelijk laten doorboren? Laten doorboren. Hebben wij gezegd, Heere, ik wil in navolging van Jezus zeggen, Heere, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En dan zeg ik ook eerlijk, ik heb ook gezegd, Heere, toen ik geloof van Heere, hier ben ik. Ik wil doen wat u van mij vraagt, ik kan het niet. Maar ik heb u nodig. Ik heb u nodig. En God zal ook jou laten beleven dat hij ons, jou en mij, niet in de steek zal laten. Maar zijn we bereid? Hoe is het met onze gezindheid? Naar onze man, naar onze vrouw. Naar onze broeders en zusters. Naar onze naasten. En het moet wel zichtbaar worden in jouw leven. Dat is Gods bedoeling. Dat het zichtbaar wordt, dat Christus zichtbaar wordt in uw en in mijn leven. En dan sluit hij af met dat de Heilige Geest getuigt ook ons. Vers 15. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. Dat doet de Heilige Geest. Hij geeft ook datgene wat wij nodig hebben om te doen datgene wat God van ons vraagt. Maar geven wij ook hem datgene wat hij van ons vraagt? Ik moest zo van de week denken als het gaat over, we kunnen zeg maar zonde, kunnen we heel makkelijk opnoemen, maar weten we wat zonde is? Dat weten we allemaal. He, grove zonde die we allemaal niet meer willen doen, daar ga ik ook allemaal van uit. Maar als wij hem niet de dank brengen die hem toekomt, dan zondigen we eigenlijk al. Als wij hem niet de dank brengen, dan onthouden we hem voor de dankzegging. Daarom zegt Paulus ook, hij heeft zijn leven volkomen gegeven als een aangename geur voor ons, zegt hij in Efeze 5. En dan zegt hij ook, laat er geen dwaze praat uit uw mond komen, maar laat ook die gezindheid in u zijn. En dan zegt hij ook, wat past dan veel meer, dat is dankzegging. Hoe vaak danken wij de Heere God? Of danken wij hem alleen maar als het ook misschien, als het lekker voelt. Maar tegen alles in, hem danken voor datgene wat hij voor jou en mij heeft gedaan. Dat hij vrijwillig een lichaam gereed gemaakt heeft. Dat hij vrijwillig zijn oor heeft laten doorboren. En zo vraagt het ook van ons, want als wij werkelijk ons leven geven, Romeinen 12 vers 1, dan zullen wij de welbehagelijke, volmaakte wil van God verstaan. En ik weet, we kennen nog ten dele, zegt Paulus, en toch geloof ik. Hoe meer wij ons leven toewijden aan hem, hoe meer wij ook de stem van God zullen verstaan. Dus als wij nooit Gods stem verstaan, hebben wij ons leven dan volkomen aan hem toegewijd. Want het wonder is, Christus komt ons te hulp. Christus heeft ons lief. Christus heeft alles gegeven. En nu schrijft hij door zijn wet, door de Heilige Geest, zijn wet in ons hart, om zijn wil te doen. En aan een zonde en een wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Dat is omdat hij de zonde heeft weggenomen, lieve broeders en zusters. Hij ziet ons aan in Christus. Het oude verbond kon die zonde niet wegnemen. Maar het nieuwe verbond, door zijn offer, door zijn bloed, heeft hij de zonde, de wetteloze daden, zal hij beslist niet meer denken. God ziet ons aan in zijn Zoon. We zijn geheiligd om apart te leven voor hem. En om steeds meer daarin op te wassen in genade en in de kennis van de Heer Jezus. Want waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. De bloed is gevloeid aan het kruis. Er hoeft geen offer meer gebracht te worden. Zullen wij dan niet ook met elkaar als broeders en zusters ons volledig aan hem toewijden? Die zeggen, Heere, ik wil mijn leven aan u geven. Laat mijn gebed zijn. Als een aangename geur, als een welriekende reuk voor uw aangezicht. Zoals David dat zegt, en mijn handen opheffen als het avondoffer. Op grond van Christus die zichzelf gaf aan het kruis van Golgotha. Dat het vuur zal branden van Jezus zelf in jou en mijn hart. Hoe is het in ons hart? Wijden wij ons toe? Want dat is niet wat God doet. Dat is iets wat wij moeten doen. Wij moeten ons toewijden aan hem. En hij is het waard. En we mogen gaan ontdekken als we dat doen, dat we ook nog zijn stem gaan verstaan. En dat het mag, meer en meer mag worden. Omdat we steeds meer in deze duistere wereld dat licht mogen laten schijnen in de wereld om ons heen. Hebben wij ons oor laten doorboren. Opdat het licht van Christus zichtbaar mag worden in uw en mijn leven. Amen. Ik wil nog kort met jullie danken. Heere God, trouwe Vader. Ik wil u danken voor uw Zoon, de Heer Jezus. En ik wil u ook danken voor de Heilige Geest. Heere, wilt u met uw geest in ons leven werken? En wilt u ons maken steeds meer naar het beeld van uw Zoon? En ik wil u ook echt bedanken dat de Heilige Geest zelf uw gezindheid in ons bewerkt. Maar Heer, help ook ons dat wij volledig ons leven overgeven aan u. Als een welgevallig offer. Want dat is uw welgevallig, Heer, als we ons leven volkomen overgeven tot in de dood. Heer, kom ons zo te hulp en doe ons steeds meer en meer laten zien wie u bent. In uw liefde, in uw genade. En zet elke broeder, elke zuster, vader vrij in de wonderbare naam van de lieve Zoon der Jezus. Zegen zo in ieder, vader, jong en oud. In Jezus' naam. Amen.